welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Beste luisteraars, vandaag hebben we in onze podcast Bram Adema. Bram is oprichter en directeur van CFP Green Buildings. En CFP Green Buildings is een organisatie die op grote schaal via online tools en persoonlijke adviezen gebouwen verduurzaamt. Vat ik het zo in zin goed samen?
Uitstekend.
Ja? Fijn om te horen. Bram, om te beginnen, dank voor jouw bereidheid om deel te nemen aan deze podcast van de Breda University of Applied Sciences. En ik wil graag beginnen met een tweetal introductievragen. En dat zijn een beetje wat ongebruikelijke vragen misschien, want het maakt wat gebruik van je fantasie of van je voorstellingsvermogen. En de eerste vraag is wat het eerste beeld is dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie.
Het is sowieso een beetje een abstract begrip. Dus het is denk ik ook een hele goede vraag. Het eerste wat bij mij opkomt zijn de groene weilanden met de sloten in de buurt van Waalbrugge, waar ik ben opgegroeid. En als je die sloten zag, dan zag je eigenlijk twee dingen. Je zag iets heel moois en je zag iets heel lelijks. Het mooie was alle vogels die daar rondvlogen en alles wat daar aan planten en vegetatie is. Het lelijke was dat die sloten vaak vol met mest zaten. Hey. En misschien is dat wel de mooiste definitie van de duurzaamheidstransitie. We willen het mooie niet kwijt. Maar als we daardoor als land afglijden naar een land zonder impact en zonder macht om de zaken te veranderen, dan hebben we geen transitie.
Ja.
Dus voor mij is duurzaamheidstransitie is het mooie behouden en beschermen, zonder dat we onze impact kwijtraken om het mooie te behouden en te beschermen.
Ja, ja. Mooi. Ik zie het beeld voor me. Vervolgens, wat is het eerste woord dat in je opkomt wanneer je denkt aan de duurzaamheidstransitie?
Ja, het zou voor de hand liggen dat ik zou zeggen vastgoed. Mm-hmm. Omdat niemand aan vastgoed denkt bij duurzaamheid. Iedereen denkt terecht misschien aan de zee en aan de lucht en aan water en aan broeikasgassen. Het tegenstrijdige is dat bestaand vastgoed, wat ongeveer het meest saaie is wat je je kan voorstellen als je ernaar kijkt. Ja, het verandert niet, het staat er 100 jaar, het staat er 400 jaar. Mm-hmm. Dat bestaande vastgoed heeft een enorme impact op onze duurzaamheid, op ons voortbestaan. Dus het is de grootste grondstoffenbank ter wereld. De meeste grondstoffen zitten in bestaand vastgoed.
Ja.
Dat bestaand vastgoed, dat is er nog 100, 200, 300 jaar, hopelijk. Als het niet is, dan wordt het afgebroken en dan moet er iets moois van gemaakt worden, wat ook weer een grote impact heeft. En het is de belangrijkste financiële asset wereldwijd.
Ja.
Dus het heeft op allerlei manieren is het bepalend voor people, planet en profit. Alleen als je ernaar kijkt, ja, er zijn een paar mensen ter wereld die daar wild van worden. Vastgoedprofessionals, misschien wel de mensen die studeren aan BUAS. Maar op het gebied van duurzaamheid is het echt een van de meest grote knoppen waar we aan kunnen draaien. En een van de meest belangrijke.
Ja, je noemde ook het woord grondstoffenbank.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Misschien dat je ooit gezien hebt in de jaren 70 en 80 had je een kaars die een wereldbol was. En die kaars was ongeveer voor 2/3 opgebrand. Mm-hmm. En in die tijd zag het een soort van kerstkaars. Van nou leuk, je hebt een kerstkaars in de vorm van een giraf en eentje in de vorm van een wereldbol. Maar die wereldbol die op 2/3 opgebrand is, dat zijn de grondstoffen die wij uit de aarde trekken. En dat doen we, iedereen weet intussen, Earth Overshoot Date is iedere keer eerder dat wij de grondstoffen die de aarde zelf kan maken, opgebruiken. En dan gaan we nog een tijdje door, 3, 4, 5, 6, 7 maanden met het opgebruiken van de aarde.
Ja.
Iedereen snapt dat dat niet oneindig kan doorgaan, omdat we straks met 10 miljard mensen op een kaalgevreten planeet zitten. We moeten dus zo min mogelijk grondstoffen uit de aarde halen. Dus zo min mogelijk virgin materials. Mm-hmm. En de grondstoffen die al ergens zijn toegepast, moeten we oneindig lang gebruiken.
Ja.
Want anders moeten we weer nieuwe grondstoffen uit de aarde halen. Nou, gebouwen zijn de grootste grondstoffenbank in de zin dat ieder gebouw wat hier staat, dat bestaat uit natuurlijk van beton en uit edele metalen en uit plastic en glas. Zolang dat gebouw gebruikt wordt als gebouw, of volledig hergebruikt kan worden in gebouwen, hoeven we geen nieuwe virgin materials te delven en kunnen we die aarde langer behouden.
Ja.
Dus die grootste grondstoffenbank ter wereld heeft heel veel impact als we die gebouwen en woningen maar oneindig lang gebruiken. En als we nieuwe gebouwen en woningen maken uit bestaande grondstoffen.
Juist.
Uit diezelfde grondstoffenbank.
Ja, duidelijk. Ja. Nog even over CFP Green Buildings. Wat heeft jou destijds geïnspireerd om dit bedrijf op te richten?
Ik wilde vanaf mijn 18e al een bedrijf starten. En toch heb ik de eerste 14 jaar bij een groot bedrijf gewerkt, Stork, en later bij Ascent. En het eerste wat in mij opkwam toen ik een bedrijf wilde starten, dat was een uitzendbureau voor studenten. Dus toen ik 20 was, had ik een uitzendbureau voor studenten. Ik zag toen niet de echte marktkans die daar was, want anders dan was het misschien veel sneller gegaan. Maar ik heb 14 jaar lang voor industriële bedrijven gewerkt die eigenlijk aan het einde van de levensduur waren. Alle goedkope productie kwam uit China en uit Polen. Die bedrijven die waren eigenlijk op sterven na dood. Dus ik heb leren bedrijven leiden in het soort van Argentinië van de financiële wereld.
Ja.
Het was echt een hele zware tijd voor die bedrijven. En daardoor heb ik heel goed bedrijven leren opbouwen en leren besturen. Toen ik bij Stork een joint venture had opgericht tussen Stork en Ascent, het energiebedrijf en het ingenieursbedrijf, dat was een joint venture, 50-50, en die had als enige doel energie besparen in bestaande gebouwen. Nou, niemand was erin geïnteresseerd. Wij zagen daarin een businesskans, want er was heel veel te besparen.
Ja.
Het enige wat wij konden doen om die joint venture succesvol te maken was om de garantie te geven dat wij kosten zouden besparen. Nou, je zou kunnen zeggen, verder van duurzaamheid kan je haast niet komen.
Ja.
Maar we bespaarden die kosten door gas en elektriciteit en warmte te besparen met onderhoudsgeld voor die gebouwen. Nou, dat was nu 2001, dus meer dan 20 jaar geleden. Nu nog steeds, als je geld wil uitgeven aan verduurzaming, dan moet daar een financieel rendement op zitten.
Ja.
Als dat er niet op zit, kan de eigenaar het geld niet uitgeven, want ja, die moet een financieel rendement laten zien aan de eigenaars, aan de aandeelhouders. De bank kan het geld niet geven aan de eigenaar, want die wil zijn lening terug hebben. En de bank krijgt geen geld van het pensioenfonds, want die moet een rendement laten zien om pensioenen uit te betalen.
Ja.
Dus 20 jaar later, wat toen de grootste tegenstelling leek, duurzaamheid moet betaalbaar zijn, is nog steeds de kern van de, nou ja, zeg maar de kernfaciliteit. We moeten $19 triljard aan energiebesparing uitgeven wereldwijd. In Nederland is het 100 tot 200 miljard, misschien 500 miljard.
Aan energiebesparing of aan energieverbruik?
Aan energiebesparing.
Oké.
Om naar nul te gaan, om net zero te worden.
Oké. Ja.
En dat kan alleen maar als daar een financieel rendement tegenover staat. Want ondanks alle ethische en praktische redenen waarom we het moeten doen, komt het geld er gewoon niet.
Ja. Ja.
Dus ja, merkwaardig begin. Verduurzaming verkopen als kostenbesparing en nu nog steeds daar het voordeel van hebben dat verduurzaming ook echt geld kan opleveren.
Ja, wat bijzonder eigenlijk dat dan de drijfveer is voor vastgoedeigenaren om, of ja, het is niet gek natuurlijk, maar aan de andere kant denken van we staan voor zo'n enorme uitdagingen die ook voor de toekomstige generaties van die eigenaren enorme gevolgen hebben. Dus ik spreek wel eens familiebedrijven bijvoorbeeld, waar dat minder speelt. Dus waar dat rendement op, waar die terugverdientijd wat minder streng hoeft te zijn dan bij andere bedrijven. Maar jij ervaart wel dat het gros van de bedrijven, daar moet een business case achter liggen.
Ja, ik denk dat er twee dingen hier opvallend aan zijn. Het eerste is dat nu is iedereen overtuigd van de noodzaak.
Ja.
De mensen die er nu nog tegen zijn, die zeggen het is wel nodig, maar het kan niet. En de mensen die er heel erg voor zijn, die zeggen het is noodzakelijk en het moet En het kan. Hm. 20 jaar geleden, 10 jaar geleden waren er nog steeds mensen die geen flauw benul hadden dat dit nodig was. Toen wij de CO2-benchmark in 2007 introduceerden voor gebouweigenaren, zei een van de beste inkopers en beste managers van Nederland, zei tegen mij: Bram, CO2, waar slaat dit op? Hm. Ja, dat is nog maar 15 jaar geleden.
Ja.
Dus vandaag de dag weet iedereen, misschien is niet iedereen overtuigd dat het kan, maar iedereen weet dat het zou moeten.
Ja, dat de urgentie er is.
Ja. Ja. Het tweede aspect wat daaraan zit, is dat als je weet dat je kan verduurzamen, dan moet je nog steeds het geld krijgen, ook als familiebedrijf.
Mm-hmm.
Dus ik ken heel veel familiebedrijven, ik ken heel veel family offices en ook heel veel die in vastgoed investeren, want dat is gewoon een van de 3 grote categorieën waar je in investeert. En mm-hmm. juist die familiebedrijven zijn heel erg bezig met hoe gaan mijn kleinkinderen nog van dit geld genieten.
Ja.
En zij zullen wel de planeet willen redden voor die kleinkinderen, maar als die kleinkinderen daardoor geen familiebedrijf meer hebben, dan zullen ze toch eerst zeggen van, nou, eerst gaan die kinderen naar school. Als de school betaald is, dan gaan we op vakantie. En als we dan geld over hebben, dan gaat het naar duurzaamheid toe.
Ja. Ja, ja.
Je kan zeggen, het is onethisch. Aan de andere kant zou je misschien ook kunnen zeggen van, ja, zonder een opgeladen batterij en zonder school, heb je niet eens middelen om aan duurzaamheid te doen. Dus
ja.
Ik denk dat de meest koplopende de bedrijven en de mensen met de grootste ambities zijn de mensen die de kans zien om werkelijk waarde te creëren.
Mm-hmm.
En vastgoed is daar een fantastisch voorbeeld voor dat het kan. En een fantastisch voorbeeld voor dat het niet makkelijk hoeft te zijn, maar dat het zeker kan.
Ja. Je begon de bedrijf een jaar of 15, 20 geleden.
20, ja.
20 jaar geleden. Als je nu terugkijkt naar die afgelopen 20 jaar, kun je dan benoemen waar je het meest trots op bent?
Hmm. Ja, ik ben niet zo snel trots.
Waar je het meest tevreden over bent?
Nou, dat ben ik al helemaal nooit.
Toch trots dan?
Nou ja, als je me toestaat, zou ik zeggen dat er 3 dingen zijn. Mm-hmm. Het eerste is dat het bedrijf is geen doel, maar een middel. En voor onze teamleden en voor onze medewerkers, het bedrijf is niet het doel waarom die medewerkers hier worden ingezet. Het bedrijf is een middel waarmee zij zich kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. En terwijl ze zich ontwikkelen, heeft het bedrijf daar heel veel plezier van talentvolle mensen die zich totaal geven om hun droombaan te doen en verder te helpen. Dus ik ben er trots op dat hier mensen werken die zeggen, ik maak een tijdje deel uit van deze visie en van deze toekomst. En als die visie en toekomst mij niet meer passen binnen mijn eigen droombaan, dan ga ik ergens anders verder.
Ja.
Maar dan ben ik nog steeds onderdeel van CFP.
Ja.
Dus daar ben ik denk ik het meest trots op. Als je dat zo kan zeggen.
Nou, ook mooi dat je dat zo kunt zien, vind ik.
Ja, maar het is natuurlijk ook wel vrij praktisch. Als ik iedere dag zou moeten vragen van, heb je wel zin om te werken, dan kost me dat best wel veel tijd.
Ja.
En daar heb ik helemaal geen zin in.
Nee.
Dus ik werk veel liever met hele gave mensen die heel veel zin hebben. En als ze geen zin hebben, dan zeg ik van, joh, dan is vast ergens anders een bedrijf. Want je hoeft niet hier te werken.
Ja.
Dus het is mooi, maar het is vooral ook praktisch. Je moet werken met mensen die dezelfde richting op willen lopen, zonder dat ze verleid of aangespoord hoeven te worden. Want ik werk liever met intrinsieke motivatie dan met opgelegde motivatie.
Ja. Begrijp ik. Ja.
Nou, het tweede is dat we zijn in staat geweest om. We hebben heel lang moeten wachten totdat we schaalgrootte kregen. We hebben tot 2012, hè, toen bestonden we al 8 jaar. Toen deden we 2.000-3.000 gebouwen per jaar. En nou, dat was gewoon best wel krabben en bijten. Gewoon 8 jaar lang voor een start-up die je nu hoort. Zeggen die mannen van, wat zit je nou nog steeds niet?
Mm-hmm.
Aan je eerste IPO rij je nog steeds niet in een Bentley. elektrisch, weet ik veel. Maar dus na 8 jaar kwamen we tot de ontdekking van, ja, maar we moeten iets doen waardoor we gaan opschalen. Software is heel schaalbaar. Gebouwen zijn heel groot. Er zijn heel veel gebouwen. Miljoenen woningen, miljoenen gebouwen. Miljarden op woningen op aarde. Als je schaalgrootte wil hebben, dan moet je iets met software doen. En de grootste beperking van consulting is juist dat het niet schaalbaar is.
Hm.
Dus we zijn in staat geweest om consulting schaalbaar te maken. En daardoor doen we nu 3,5 miljoen gebouwen per jaar. Als ik iets zou willen delen met iedereen, dan is het het recept om te zoeken naar een schaalvergroting van een factor 1000.
Ja.
Want als we dat allemaal zouden doen, als iedereen die 1 zonnepaneel of 10 zonnepanelen of 50 zonnepanelen op huizen neerlegt, iedereen die 50 gebouwen kan retrofitten, als je dat keer 1000 kan doen, dan hebben we echt impact. En dat is ook de impact die we nodig hebben om de doelen te halen van 2030 en 2040.
Ja. Je noemt nu twee redenen op. Ik meen dat je er drie had.
Nou, ik kan er vast nog alleen bedenken, maar twee is wel goed, denk ik.
Twee is goed. Ja, nou prima. Als je kijkt naar de huidige trends en ontwikkelingen. Hè? Van welke belangrijke trends en ontwikkelingen verwacht jij dat ze in de toekomst de meeste impact zullen hebben op jouw organisatie? Dus welke trends en ontwikkelingen bepalen eigenlijk de toekomst van CFP Green Buildings?
Ja, ik zou eigenlijk het vooral over de gebouwen willen hebben en de huizen, omdat dat bepalend is voor CFP.
Ja.
Dus laten we CFP parkeren voor nu. Mm-hmm. Gebouwen zijn de minst gedocumenteerde assetcategorie op aarde. Dus dat betekent dat we hebben een paar miljard woningen, honderden miljoenen gebouwen. Mm-hmm. Van iedere iPhone, van ieder glas, van iedere laptop bestaat een digital twin.
Ja.
Maar als jij thuis een hybride cv-ketel zou willen hebben en je wilde drie aanbiedingen hebben, dan moeten er drie installateurs komen met twee mensen. Eén of twee mensen. En die moeten gaan opmeten hoe dik jouw dakdoorvoer is. Die moeten gaan kijken of jouw cv-ketel in de kelder staat, in de badkamer of op zolder.
Ja.
En die moeten het allemaal fysiek gaan opmeten. Dus ondanks het feit dat alle woningen uit een bepaalde straat hetzelfde zijn, zijn ze toch heel vaak verschillend.
Ja.
8 miljoen huizen, 1 miljoen gebouwen, moeten allemaal per stuk opgemeten worden. Voor alles. Dat betekent dus dat zolang wij geen digital twin hebben, is e-commerce en als echte schaalgrootte in gebouwen verduurzamen is onmogelijk. Dus je ziet dat onze Green Building Tool eigenlijk het begin is van die digital twin. Mm-hmm. Waardoor je op afstand gebouwen kan beoordelen. Hoe groot de verduurzaming is, wat het risico is, of ze stranded zijn. Of ze in de toekomst groene gebouwen kunnen zijn en wat je daarvoor nodig hebt.
Ja.
En wat het pad daar naartoe is. Dus de eerste trend die bepalend gaat zijn voor de gebouwde omgeving is de snelheid waarmee digital twins tot stand gaan komen.
Ja, en speelt artificial intelligence daar een rol in?
Niet zozeer. Wel bij de volgende. Dus de volgende trend is e-commerce. Dus we kennen intussen allemaal de verhalen van Thuisbezorgd en van Bol en van Booking. Als je die biografieën leest, dan lees dat eigenlijk als een jongensboek. Waarbij iedere scale-up of waarbij iedere serieuze schaalgrootte een drempel heeft gehad die ze hebben opgelost. Dus bij Thuisbezorgd waren het de eerste 6000 restaurants waar die een contract mee heeft gemaakt. Bij Amazon was het de kerstinkopen waar die voor $50 miljoen aan te veel voorraad had gekocht om maar op tijd te kunnen leveren. Nou, in gebouwen is die eerste investering in die digital twin, dat is vergelijkbaar met die 50 miljoen kerstinkopen die Amazon weg moest gooien.
Ja.
En die honderden miljoenen die ze op voorraad hebben gelegd, die ze verkocht hebben.
Mm-hmm.
Nou, in gebouwen, voordat e-commerce mogelijk is, hebben we dus die investering in die digital twins nodig. Maar als dat er is, hoef je nooit meer te vragen om een offerte aan een technische installateur. Die installateur die benadert jou, die zegt, joh, weet je wel dat je door jou dat raampje in jouw achterdeur te vervangen, dat je de komende 5 jaar een tientje per dag bespaart. Je zit niet meer in de tocht. En weet je, je krijgt van mij een lease offerte erbij, zodat je van de besparing die ruit kan betalen.
Ja.
En als je die ene ruit hebt, kan ik dat ook van je hele huis doen. Mm-hmm. Hoef je alleen maar hier te tekenen.
Ja.
En daarvan krijg je 20 offertes per dag.
Ja.
Nou, zit je natuurlijk niet op te wachten. Maar dat betekent wel dat het net zo makkelijk wordt om je huis te verduurzamen, mm-hmm, als om een boek te bestellen bij Amazon.
Ja.
En misschien nog wel makkelijker.
Ja. Ja.
Dus de tweede trend is e-commerce. De bouw is echt een gigantische industrie. Dat e-commerce er nog niet is werkelijk onvoorstelbaar. Als ik nu 10 mensen bel en ik zeg e-commerce in de bouw dus, en in gebouwen, zeggen ze no way.
Ja.
Als ik ze vraag, is het er over 10 jaar? Dan zeggen ze ja, natuurlijk. Ja, je moet je toch afvragen wat die mensen in hun kop hebben, dat ze iets wat over 10 jaar volledig daar is en nu nog niet. Dat is natuurlijk de businesskans van de van de eeuw.
Ja.
Maar er zit wel een grote drempel voor. En die grote drempel, ja, die moeten we oplossen.
Ja, ik stel ook meteen te denken aan wie gaan dan vervolgens al die ruiten plaatsen en die warmtepompen installeren en die zonnepanelen op het dak leggen. Ja, als je kijkt naar de handjes.
Ja, ik denk dat dat is, capaciteit is overal een probleem. Maar de frictiekosten die ontstaan doordat jij niet weet wat je moet doen en doordat je steeds de verkeerde offerte aanvraagt. Ik denk dat daar een die versnelling, die maakt dingen veel efficiënter. Er gaat ongelooflijk veel tijd verloren tussen een klant die nu een fysieke scan aanvraagt, een on-site scan. En het feitelijk uitvoeren van die scan, dat doet hij misschien wel 2 jaar later.
Ja.
En dat komt alleen maar door het gebrek aan data. Daar gaat extreem veel tijd aan verloren. Het tweede is dat ik denk dat heel veel onderhoudswerk op dit moment conventioneel wordt uitgevoerd. We weten dat ieder gebouw krijgt eens in de 50 jaar een nieuwe gevel. En ook een nieuw dak.
Ja.
De dakrenovatie, gevelrenovatie. Iedere 15 jaar worden alle technische installaties vernieuwd. En iedere paar jaar, iedere 4, 5 jaar gebeurt er iets met de verlichting en met de instellingen van de systemen. Kortom, als we 30 jaar wachten en we doen iedere keer met het onderhoudsgeld wat je zou moeten doen aan duurzaamheid. Dan is gewoon alles oude spul is vervangen. Want dat is nu al 15 jaar oud.
Ja.
Dus er zal veel gerichter verduurzaamd worden met die informatie. En misschien moet je dan een jaar wachten. Maar dan zit je niet een jaar te wachten om daarna nog een jaar te wachten. Omdat je de handjes niet hebt. Je zit een jaar te wachten omdat je precies weet wat je moet doen. En het gefinancierd hebt om alles.
Precies. Ja.
Laatste trend denk ik. Overigens, jouw vraag was AI. AI gaat bepalend zijn voor die e-commerce. Dus je voert die data van je gebouw in. Dat zien wij nu al. We hebben 4 datapunten. Het gebouw wordt in een archetype geplaatst. En met AI zorgen wij dat je met 90% accuracy de business case krijgt. Je CO2-reductie, je verduurzaming, je BREEAM credits, je WELL credits. Dus AI gaat bepalend zijn in van weinig informatie veel conclusies te maken. En dat gaat dus die e-commerce drijven.
Gaat dat helpen?
Ja. Ja. De laatste trend is natuurlijk technology. Waterstof. Duurzamere zonnepanelen. All-electric warmtepompen. Warmtenetten die met restwarmte, met aardwarmte gevoed worden. All-electric in de zin dat we minder fijnstof krijgen. Minder CO2 natuurlijk. Sowieso is elektriciteit een veel betere drager van kracht dan warmte. Het is makkelijker te transporteren. Het is, als het eenmaal is opgewekt, is het heel efficiënt.
Ja.
Dus de opwekking van energie gaat een belangrijke rol spelen. En het transport van energie door elektrificatie gaat een belangrijke rol spelen.
Ja, ja. Ik zit nu te kijken ook naar mijn volgende vraag. Hè. Dat is wanneer je terugkijkt naar jouw eigen duurzaamheidsavontuur. Tot nu toe, hè, wat was dan de grootste uitdaging of hobbel die je moest nemen en hoe heb je dat opgelost? Maar zie jij dit avontuur van CFP Green Buildings als een duurzaamheidsavontuur of zie je het als een ondernemersavontuur? Of is het beide?
Ik hou zelf van de combinatie van techniek en innovatie en impact. Als ons grootste probleem zou zijn dat niemand hier naar school ging, dan was ik waarschijnlijk bezig geweest om scholen te bouwen of om educatie te verzorgen. Dus dat ik duurzaamheid mooi vind, dat komt door de uitdaging. Doordat ik bij toeval heel veel van techniek weet en heel veel van innovatie ben gaan houden. Omdat het eigenlijk de enige manier is om van iets traditioneels, uitstervends, iets nieuws en duurzaams te maken. Onafhankelijk van wat ik met CFP doe, als ik mezelf moet opladen of wil opladen, dan ben ik in de bergen of op het water. Als ik mijn kop leeg wil hebben, dan ga ik zeilen, wedstrijden of gewoon of hiken. Dus ik ben opgegroeid tussen de weilanden, op het water, naast het water, in de sloot en fikkie steken. Dus ik zou niet anders kunnen. Dus als CFP niet mijn werk zou zijn, dan zou ik nog steeds hetzelfde doen als wat ik nu doe. En dat is, als ik me echt fijn voel, dan ben ik in de natuur.
Dan ga ik de vraag toch stellen, maar dan bekijken we maar hoe we dan dat duurzaamheidsavontuur invullen. Maar wanneer je dan terugkijkt naar die afgelopen 20 jaar, wat was dan de grootste uitdaging of hobbel die je hebt moeten nemen en hoe heb je dat vervolgens opgelost?
De grootste uitdaging was de opschaling van het bedrijf. En dan niet het bedrijf van 10 naar 70 mensen brengen. We zijn nu met 70 mensen. Maar het bedrijf brengen van een paar honderd gebouwen naar een paar duizend gebouwen. Naar 3,5 miljoen. Ik stond op een podium voor MVO Nederland. MVO Nederland is ongeveer gelijk opgericht met CFP. Dus we zijn een soort van gelijk opgegroeid. En ik mocht op het podium staan. En de kroonprins Willem-Alexander, die zat in de zaal. En er werd aan mij de vraag gesteld, Bram, dat is 2012, in 2020, wat moet er dan gebeurd zijn met de gebouwde omgeving? Heb ik gezegd van nou, wij doen energiebesparing in gebouwen en we halen 90%. Soms halen we 70%, maar 50% in ieder geval moeten we dat, is dat haalbaar, dat de hele gebouwde omgeving zou dat moeten hebben. En in 2020 en in 2030 zouden alle gebouwen circulair moeten zijn. Wist niet precies wat het was, maar ja, dat de grondstof op zouden raken, dat zou in ieder geval niet aan gebouwen mogen liggen.
Ja.
En er kwam een soort van hoongelach uit de zaal van leuk dat die jongen zo ambitieus wil zijn. Dat het 8 jaar later wetgeving zou zijn, dat kon niemand voorspellen. Ik ook niet. Maar toen ik naar huis reed, toen dacht ik van ik kan de tent net zo goed sluiten. Ik woonde toen in Apeldoorn, het was in Utrecht. Dus ik reed zo langzaamaan over de A28 naar huis. Mm-hmm. En ik denk van, we zijn een consultingbedrijf. Als we 3 maanden geen orders hebben, dan is de winst op. Als we nog 3 maanden geen orders hebben, is het bedrijf failliet. Nou, lekker duurzaam. We doen 3000 gebouwen per jaar. Van Gogh Museum, Nederlandse ambassade in Washington DC, AMC ziekenhuis. Allemaal wel cool. Maar het zijn 2,000-3,000 gebouwen van de 9 miljoen. We kunnen de tent net zo goed sluiten, zowel in financiële zin als qua impact. Toen hebben we gezegd van wat is nou het ultiem schaalbare als het gaat over impact? Mm-hmm. Ja, dat is internet. Dat was toen ook al zo.
Ja.
Dus toen hebben we gezegd, wij gaan onze kennis ter beschikking stellen via internet. Met andere woorden, iedereen moet zijn eigen energieconsultant kunnen zijn. En toen dachten we al, oh shit, als het bedrijf niet stuk gaat door te weinig orders of door te weinig impact, dan gaat het wel failliet, doordat straks alles gratis is via internet.
Ja.
Nou, dat is ook gebeurd. Een scan van 2000 euro, die kost nu 50 cent. We zijn er niet aan kapot gegaan, want we werken nu in 10 landen. We zijn aan het uitbreiden naar 20 landen. Mm-hmm. Ons consultingbedrijf is groter dan ooit, doordat er heel veel extreem complexe gebouwen zijn die verduurzaamd moeten worden. Maar dat hadden we allemaal niet kunnen voorspellen. Dus het moeilijkste was eigenlijk om dat besluit te nemen.
Ja.
Dat we het besluit hebben genomen, dan word je eigenlijk automatisch gedwongen om het probleem op te lossen. We zijn gewoon software gaan bedenken met PowerPoint slides. We hebben software nagebouwd. Mm-hmm. We hebben gewoon de buitenkant van de software, zoals wij dachten dat die moest zijn, hebben we nagebouwd, hebben we aan klanten laten zien.
Ja.
Gezegd, wat is hier goed aan? Zei ze van, nou, dit snap ik niet en dat werkt wel. En op een gegeven moment was die software zo goed in PowerPoint dat iemand zei, mag ik mijn eigen huis erin zetten? Toen zeiden we, nee, dat kan nog niet. Zover is de software nog niet, maar het waren natuurlijk gewoon 200 PowerPoint slides.
Ja.
Maar we hadden toen wel iets waarvan we zeiden van, als we dit aan een developer geven en we zeggen, we willen dit, dan was het, dat toen we dat deden, was het in 3 maanden klaar. Voordat we dat deden, hadden we het eerste verkocht aan de eerste klant. En we wisten van, nou, als je aan 1 klant verkoopt, dan verkoop je het ook wel aan 2 of aan 3. Dus daarmee was het ondernemersrisico, waarvan we eerst dachten dat het mega zou zijn. Mm-hmm. En de reden om het niet te doen, bleek eigenlijk, nou, best wel beperkt te zijn.
Ja. Ja.
Dus je vroeg van hoe heb je dat opgelost? Het grootste probleem was de schaalbaarheid. We hebben het opgelost door over het probleem heen te stappen. Door het probleem in theorie op te lossen. Mm-hmm. Over de drempel heen te stappen van alles wat mis zou kunnen gaan. Het gewoon gaan doen en ondertussen met gezond verstand proberen om de risico's zodanig te verlagen dat je er niet aan stuk zou gaan.
Ja. Ja.
Dat het is gelukt is natuurlijk ook gewoon geluk. Het is ook gewoon geluk. Het is niet alleen maar geluk, het is ook gewoon geluk. Maar dat was eigenlijk de reis waardoor we zo groot zijn geworden.
Ja, ja. Nou goed, en die klanten zijn ook betrokken natuurlijk bij de ontwikkeling van die software. Dan kun je natuurlijk van tevoren al wel een beetje bepalen van waar zitten de kansen, de mogelijkheden, de onmogelijkheden van ons product.
Ja, ja. Als de luisteraars van de podcast iets willen ontwikkelen, dan is er eigenlijk maar één advies. En dat is zo snel mogelijk een prototype maken. Hm. Niet verliefd worden op het prototype, maar gewoon tegen iedereen zeggen, breek dit af waar je kan.
Ja.
En al blijft er maar 10% over, dat is de 10% waarmee je het volgende prototype maakt. Hm. Met een beetje geluk blijft er dan 30% over. Dat laat je weer volledig afbreken. Maar na 7 iteraties heb je iets wat iedereen gaaf vindt.
Ja.
Of het is gebleken dat je idee een luchtkasteel was. Ja. Dat gebeurt regelmatig bij ons dat we luchtkastelen denken dat die heel goed zijn. Hm. En soms hebben we matige ideeën die briljant blijken te zijn. Hm. De enige manier om erachter te komen is het op tafel te leggen bij de klant.
Ja.
En te vragen wat vind je hiervan? Zou je het gebruiken als het er zou bestaan?
Ja.
En wat moeten we hiervan houden en wat moet hiervan weg?
Ja. Als je nog een laatste opmerking zou mogen maken, hè, om positieve verandering te doen slagen. Wat zou die dan zijn? Als je er überhaupt nog eentje hebt.
Nou, ik stel me zo voor dat iedereen die dit hoort, een aantal ideeën per week heeft. En misschien wel meer dan een aantal per maand. In ieder geval per jaar. Denk dat we allemaal wel 100 ideeën hebben. Mm-hmm. Variërend van op vakantie naar de Malediven. Tot een hut bouwen in Drenthe. Tot een bedrijf beginnen in suikerspinnen. Tot aan 3 jaar vrij nemen en rond de wereld zeilen. Mm. Het hebben van die ideeën is gewoon schepping. Dat is gaaf. Dat is creatie. Dat is goddelijk op de, zeg maar, de Griekse en Romeinse manier. Mm-hmm. Dat is wat de goden deden.
Ja.
Daar begint het mee. En je moet jezelf niet te serieus nemen en aan de andere kant geloven dat het kan. Dus als je jezelf te serieus neemt, dan denk je van ja, maar stel dat het misgaat en hoe moet het dan met het kinderfietsje en allerlei problemen die je kan voorstellen. Dus je moet jezelf niet te serieus nemen. Je moet denken van ja, ik kan een raar idee hebben. Maar je moet geloven in jezelf als je dit idee gaat onderzoeken. Dat je vanzelf wel tot realistische inzichten komt. Hm. En mijn favoriete motto is, het is een jaar 15 geleden, zei iemand dat tegen mij. Er was een coach en die zei, Bram, wat zou jij doen als je geen angst zou hebben? En ik zei, hoe bedoel je, wat zou ik doen als je geen angst zou hebben? Ze zei, nou ja, wat zou je doen als je geen angst zou hebben? Ik zei, ja, dan zou alles misgaan. Ze zegt, nee, maar hoe kan dat nou? Zou je van een gebouw afspringen als je geen angst zou hebben? Ja, nou ja, nee, natuurlijk niet, dat is toch irrationeel.
Ja.
Waarom zou ik dat doen? Nou, dat is de. Wij denken, diep van binnen denken we dat angst iets goeds is voor ons. Maar dat is niet zo. Dus wat zou je doen als je geen angst zou hebben? Je zou niet irrationeel worden. Je zou geen dingen doen waardoor de boel kapot gaat.
Ja.
Maar daarmee haal je de irrationele drempel weg om nieuwe dingen te doen. Mm. En om stretch targets te hebben. En om er totaal voor te gaan. En om te onderzoeken wat de drempel is en hoe je die weg kan nemen. En om mensen om advies te vragen. En om tegen mensen te zeggen, breek mijn idee helemaal af. Want dan ga ik verder met wat er goed aan is.
Ja.
Dus ja. Wat zou je doen als je geen angst zou hebben? Dat zou mijn laatste advies zijn.
Advies zijn, mooi. Ja, dankjewel. Ook voor onze studenten denk ik heel inspirerend om daarover na te denken en te gaan ervaren ook. Goed, ja, hartelijk dank Bram voor jouw bijdrage aan deze podcast. En beste luisteraars, tot weer een nieuwe podcast.